Heeft u gisteren ook zo nu en dan eens even, als u buiten was, gevoeld of er wat trilde? Of het al begon? Tja, weer een kans gemist. Goed, dan zullen wel een andere valse profeet opstaan. Die weer een ander jaartal heeft, of een andere dag van de week waarop de wereld vergaat. Nou, een vriend van mij, uit onze Bijbelkring, we hebben alleen maar vrienden, die zei, op zijn verjaardag kwam er iemand en die begon daarover. En dat was dat was iemand uit een kerk. En toen zei die vriend van mij, weet jij dan niet dat dat helemaal niet kan? Want in de Bijbel staat dat het daarna nog, dat er nog 1000 jaar moet komen. En toen was het gesprek gelijk afgelopen. Niet dat die man waarschijnlijk verlangend was naar dat getril, maar wel dat daar niet over gepraat mag worden, wat de Bijbel zegt. Nou, we doen het hier wel hoor. Proberen we althans, en we hebben net een lied gezongen. En dus in dat lied, dat was een kinderlied, nogal liefst. Nou, ik ben altijd wel blij met kinderlieden, want er staan hele eenvoudige waarheden in die iedereen kan ontdekken. God kent jou vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Nou, wat we nou vandaag gaan proberen te doen, is te praten over van binnenin en hoe dat naar buiten werkt. Want God kent ons binnenin en ook van buiten weet hij wat onze omstandigheden zijn en hoe hij met ons om kan gaan. Het ging over de Filippenzen. Paulus, ik weet niet of u het gelezen hebt, we hadden geprojecteerd een concordante vertaling. En er werd gelezen, geloof ik, uit de MBG-vertaling. Dus dan zag je de verschilletjes mooi. Dat was een hele goede truc van Frans, vond ik wel. Om MBG te lezen en u kon meelezen met de concordante vertaling. En dan zie je dat er slaven staat en geen dienstknechten. Zo zijn er wat verschilletjes. Het is een brief die geschreven is door slaven aan gelovigen. En er stond, ik weet niet of u dat gezien hebt, maar er stond heel bijzonder. En hun opzieners en oudsten, die worden heel apart genoemd. Dus blijkbaar is deze brief een soort snelcursus voor dat soort mensen die dan ietsje meer mogelijkerwijs zichtbaar zijn in hun activiteiten. Terwijl iedereen natuurlijk dienstknecht is van de Heer. Even in onze herinnering terug. Filippi, hoe zat dat ook alweer? Waar ligt dat? En, nou, het ligt niet in Klein-Azië. Het ligt aan de overkant. Het ligt in Macedonië. En Paulus, die kreeg eigenlijk een visioen. Hij mocht niet daarin en hij mocht niet daarin in Azië. En hij kreeg een visioen van een Macedonische man. Kom over en help ons. Vragen ze vandaag de dag weer, maar dat is dan op ander gebied, financieel meer. Kom over en help ons. Nou ja, dat heeft ons inmiddels 80 miljard gekost, maar dat geeft niks. We blijven gewoon overkomen en helpen, hè, want anders dan gaat het helemaal fout. Nou, bij Paulus, die kwam over en hielp op geestelijke zaken. En nou is het typische, vandaag gaan we het hebben over geestelijke dingen, maar ook over materiële dingen. Paulus kwam dan in Filippi aan en wat deed hij? Die ging naar de rivier bij een gebedsplaats en daar ontmoette hij een groepje vrouwen die daar blijkbaar aan het bidden waren, waaronder Lydia, de purperverkoopster. Nou, dat was er eentje van. En die drong erop aan dat Paulus, nadat ze gehoord had wat Paulus te vertellen had, drong ze erop aan dat hij met zijn metgezellen, als ik het goed heb, waren dat Silas en Timotheus, bij haar in het huis kwam, Om daar enige dagen te blijven. Heel gastvrij. Nou ja, er zijn nog andere dingen gebeurd dan in Filippi. Daar beefde de aarde wel trouwens. Hè, want Paulus werd vanwege het feit dat hij een pythongeest uit een slavin dreef, werd hij in de gevangenis gezet. En dan begon s'nachts het wel te schudden. Aarde verging niet. Maar wel, alle boeien sprongen los. En die gevangenwaarder, weet u het nog? Die was zijn einde raad. Die wilde zelfmoord plegen. En als dan Gods woord aan je hart gebracht wordt, dan stoppen al die plannen. dan wordt zo'n man gered van zijn wanhoop. En vindt hoop, vindt troost, vindt verwachting in het woord van de Heer. En hij werd gelovig, die gevangenbewaarder, met heel zijn huis. Goed, na de vrijlating ging Paulus nog terug naar het huis van Lydia om daar haar en de broeders, staat er, gedag te zeggen. En toen reisde hij door naar Berea. Goed, even wat achtergronden, dan heeft u weer een heel klein beetje het plaatje hoe het zat. Nou is het wel zo dat het bezoek aan Filippi was eigenlijk in de tweede helft van het boek Handelingen. Nadat hij al afgescheiden was van de gemeente in, als ik het goed heb, in Alexandrië. En zelfs nadat hij afgescheiden was van Barnabas, er was wat verwijdering ontstaan tussen Paulus en Barnabas. En hij werd afgescheiden en ging met Silas verder op reis. En hij ontmoette, kort nadat hij afgescheiden was van Barnabas, ontmoette hij Timotheus, die vanaf dat moment met hem meeging. De brief aan de Filippenzen, waar we nu over spreken, is een brief waarin eigenlijk, die is geschreven nadat er hele grote veranderingen hadden plaatsgevonden. In het boek Handelingen, weet u, op een gegeven moment zijn dat de handelingen van Gods geest met de apostelen en het koninkrijk wat verkondigd werd, het koninkrijk der hemelen dat op aarde zou komen, dat werd niet geaccepteerd door het volk en er kwam een tijdelijke uitstel. Nou ja, tijdelijk. Ja, tijdelijk, dat wel, want het heeft te maken met tijd. Maar het uitstel is al bijna 2000 jaar. Israël verhardde zich en God ging niet meer via Israël met de zegen van de natie, voor de natie, naar de natie toe, naar de volkeren. Maar hij ging rechtstreeks, middels het evangelie van Paulus. Deze slaven, die schrijven over dienstbetoon. Die schrijven over datgene wat vanuit het evangelie, van binnenuit, God kent ons van binnen en van buiten, hebben we net gezegd. Van binnenuit, wat er mag gebeuren als er van binnenuit dat enthousiasme komt. Nou ja, Frans die zei net, als het enthousiast genoeg is, dan gaat de zaal trillen. Het is vandaag wel een trildag, zeg. Maar goed, dan gaat de zaal trillen, heb ik ook niet gevoeld. Zijn we niet enthousiast genoeg? Nou, dat enthousiasme zoeken we eigenlijk niet zo. Het gaat om het deelnemen aan het evangelie. En dat deelnemen aan het evangelie, dat is een zaak van binnen en niet van buiten. Het evangelie, dat inmiddels is de Efezebrief ook geschreven. En toen de Filippenzen deze brief kregen, hadden ze hoogstwaarschijnlijk al kennis over de inhoud van de Efezebrief. Wat ik u net zei, dat het evangelie rechtstreeks naar de heidenen ging, zonder tussenkomst van Israël. En wat hier staat, in deze brief, dat is niet alleen maar een zaak van dat het ons geloof invult, dat we weer een stukje meer geloofskennis krijgen. Nee, wat hier staat, dat daarvan is het de bedoeling dat het tot uitdrukking gebracht wordt in ons leven. Het is een manier van leven geworden en niet alleen maar een manier van geloven. Het is de praktijk van geloof. Als je de Efezebrief zou lezen, dan lees je in de eerste gedeelte, de eerste drie hoofdstukken, lees je allerlei belangrijke geestelijke informatie, waardoor ons geloof, de leer als het ware, duidelijk wordt. In de tweede helft geeft Paulus in de Efezebrief algemene aanwijzingen hoe we daarna mee moeten omgaan. Maar hier in de brief aan de Filippenzen geeft hij niet alleen maar algemene aanwijzingen. Nee, het wordt praktijk, het wordt zichtbaar, het wordt heel speciaal. Je kan zeggen, de Efezebrief is het fundament van de wandel in waarheid, terwijl de Filippenzenbrief daarvan het plaatje is. Nou, er zijn vier voorbeelden in de brief aan de Filippenzen. En ik behandel dit maar heel kort, want we weten het misschien al wel. Geloof in actie. Nou, het eerste voorbeeld is Christus zelf. Zijn verootmoediging wordt getoond. Hij daalde af van het in de gestalte God zijn tot de schande van de dood aan het kruis. Voorbeeld 1. Nou, dat is een tweede voorbeeld. Dat is Paulus, de slaaf van Christus Jezus. Die was een fariseer in groot aanzien. Hij was als een van de aanzienlijkste onder zijn generatie. En hij voelde zich ook heel belangrijk. En hij dacht dat hij rechtvaardig was. Totdat hij God echt ontmoette. En toen merkte hij dat het heel anders in elkaar zat. Toen merkte hij dat hij vanuit het vlees niet rechtvaardig kon staan voor God. Ondanks het feit dat hij wist dat die wet heilig en onberispelijk en goed was, was hij niet in staat om dat goede, de uitdrukking van Gods karakter die als het ware in de wet beschreven staat, om dat goede te volbrengen. En tijdens zijn leven ontdekte hij dat er veel meer was dan het streven naar gerechtigheid vanuit het vlees, wat toch een mislukking was. En uiteindelijk verlangde hij zelfs naar om gelijkvormig te worden aan de dood van Christus. Dan hebben we nog een voorbeeld, Timotheus, die hij ontmoet had, hè, vlak voordat hij naar Filippi ging. Nou, Timotheus is een voorbeeld in hoe iemand in dienstbetoon kan staan. En dan Epafroditus, die hebben we nog. Die was de dood nabijgekomen, staat er, vanwege zijn bijdrage van de Filippenzen die hij aan Paulus ging brengen in Rome. Een voorbeeld in het lijden. Kijk, wanneer het gaat over dienstbetoon, over wandel, dan is de Efezebrief, zei ik al, een beetje algemeen van aard. In de Efezebrief staat iets over de relatie tussen slaven en hun heren, hun meesters, of hoe moet je het noemen, slaven en heren. Het gaat ook over mannen en vrouwen. Het gaat ook over kinderen en ouders en vaders. Ergert je kinderen niet, hè, enzovoort. Daar worden wat algemene dingen gezegd. Maar in de Filippenzenbrief, daar wordt het echt op een andere manier toegepast. Daar is geen verschil tussen slaven en heren. Nee, daar gaat het over alle gelovigen. Of ze nou slaaf zijn of heer. Ze zijn allemaal slaaf van hun hemelse heer. En dat wordt specifiek uitgewerkt in het voorbeeld van de houding van de mensen uit Filippi. Nou, dit is ook een beetje het decor wat ik probeer te schilderen. Nou, wat eigenlijk de brief aan de Filippenzen schildert. Om naar de werkelijke praktijk van dienstbetoon te gaan. Ja, het zou kunnen zijn dat het nu wat dichtbij gaat komen. En misschien niet eens zo dichtbij dat het aan uw hart raakt. Maar misschien dat het aan uw portemonnee kan raken straks. Want dat was hetgeen wat de Filippenzen deden. Dat had te maken met geld. En dat had niet te maken met die 80 miljard enzovoort. Maar het had wel te maken met geld. Hoe droegen de Filippenzen bij aan dat evangelie? En het uitgangspunt daarbij is: God heeft de blijde gever lief. Kunt u nalezen in 2 Korinthe 9 vers 7 tot 8. En ja, misschien gaat het over geld. Het gaat mij niet over geld. En het gaat Paulus ook niet over geld. Het gaat Paulus over alles waarin we bijdragen aan het evangelie. Of dat nou geld is, of dat nou onze inzet is, ons dienstbetoon, of dat nou onze voorbeden is. Wat je ook doet, God heeft de blijde gever lief. Wanneer het niet uit blijdschap vanuit je hart gebeurt, wat is het dan waard? Onwillig geven of gedwongen? Dat is voor niemand eigenlijk fijn. En weet u wat het ergste is? Het is een gruwel voor God. Wanneer je geeft terwijl je hart er niet achter staat. Dan heeft het misschien meer op afkopen te maken of wat. Oh, over afkopen gesproken. Ja, ik denk dat de rijkdom van de Rooms-Katholieke Kerk uit de middeleeuwen, die kwam uit de aflaat. Het was een enorme bron van inkomsten. En wat maakte het hen uit? Dat geld was belangrijk. En of dat het woord tot schande gemaakt werd en of dat het woord tot een leugen gemaakt werd. Als je geld gaf, dan waren je zonden vergeven. Nou, waar blijft het kruis van Golgotha? Als geld voldoende is. Dat is de rijkdom waar onder andere een kerk, een grote wereldkerk op gebouwd is. Wanneer je geeft omdat je je verplicht voelt, omdat je denkt, ja, het is zo nodig, arme stakkers kunnen helemaal niks doen, denk je niet dat de God die alles bezit niet in staat is om datgene te geven wat hij belangrijk vindt? Ik zou bijna zeggen, hou je geld in je zak. Als wij denken dat wij hulp moeten bieden en daarom een soort van verplichting voelen om te geven, terwijl hij ons in overvloedige mate, overvloeiend, alles geeft wat hij te geven heeft. We hebben een lied gezongen net. Een mooier geschenk ken ik niet. Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt. Nou, de kinderen moeten dat nog een beetje leren, want die zeiden nee, maar er zit gelukkig nog rek in. We kunnen nog groeien. Maar dat is God. Die geeft alles boven, in overvloedige mate, wat we nodig hebben. Denkt u dat hij zit te wachten op onze hulp? Het gaat hem niet om de gaven, het gaat hem om het hart. En dat is nou het geheim van de Filippenzenbrief. Kerken, ik heb zelf ook in de kerk gezeten en ik was best een actief baasje. Dus ik werd erop uitgestuurd om langs de deuren te gaan van ingeschreven, in het kerkregister ingeschreven mensen, ik zeg bewust niet gelovigen, om te zeggen dat ze 25 gulden moesten gaan betalen per jaar. Nou, dat was wat. Ik zeg, of wordt u liever uitgeschreven? Nou, dat was helemaal foute boel. Nou, zo ben ik op pad gegaan, het was echt een vreugdevolle tocht. En met wat voor blijdschap deed ik dat dan ook, hè? Dat begrijp je wel, nou. De vrijwillige, de verplichte bijdrage noemen we dat maar. Zo gaan we proberen als kerken om aan geld te komen. We zijn bezig met begrotingen. En als we een tekort hebben, dan proberen we eerst geld uit de zakken van mensen te kloppen. En als het dan helemaal niet meer lukt, dan gaan we ook nog eens een keer snijden in de kosten. Nou, zo gaan kerken met de bijdrage aan het evangelie om. Ik vraag me af, weet je wat ik nou echt afvraag? Wat zou er nou gebeuren als alleen nog maar die mensen mochten geven die het van harte deden, die blij waren om te mogen geven? Misschien dat er maar de helft van het geld binnenkwam. Zou kunnen. Dus heel vervelend voor de penningmeester, laat ik het maar zo zeggen. En een fantastische zaak voor God, die daarin tot lof en eer gebracht wordt. Voor God is die opbrengst kostbaar en waardevol. Wat vindt u nou belangrijk? God of de penningmeester? Ik laat het helemaal aan u. Voor de Heer Jezus maakt het ook een groot verschil. Die zat daar bij de schatkist, de offerkist, daar in het tempelcomplex. En die zag een arme weduwe, geloof ik was het. Dat moet een schat van een vrouw geweest zijn. Want wat deed ze? Ze had 2 koperstukjes. En dat was eigenlijk net voldoende om die dag door te komen voor haar onderhoud. En wat deed ze? Ze gooide het in die kist. En toen zei de Heer Jezus, dit is veel en veel meer dan wat anderen geven van hun overvloed. En om geprezen te worden, duidelijk zichtbaar, in die kist gooien enzovoort. En zij gooide er 2 van die koperstukjes in. Ja, de Heer Jezus vindt dat belangrijk. Die kijkt niet aan de hoeveelheid, maar die kijkt naar de kwaliteit. En ik denk misschien dat dat ten grondslag ligt aan datgene wat de Filippenzen deden. Want wat voor een groot verschil was er niet tussen de Corinthiërs en de Filippenzen? Paulus was in Korinthe, was bezig met het evangelie. En blijkbaar al, 's avonds vaak, hè, want overdag moest hij tenten maken. Moest hij om in zijn eigen onderhoud te voorzien. En Korinthe was een havenstad. En als je leest hoe het zit met die maaltijd des Heren, dan gingen ze thuis zich eerst even zitten volproppen voordat ze kwamen. En ook een beetje misschien delen met gelovigen die het wat minder hadden. Nou, het waren rijke mensen. Volproppers waren het. Rijke volproppers. En wat deden ze? Ze lieten Paulus volledig in de kou staan. Hij heeft daar tenten gemaakt. En hij heeft over een hemels gebouw gesproken, zal ik maar zeggen. En de Corinthiërs die deden er helemaal geen fluit aan. En de Filippenzen stuurden geld. Misschien van een stuk minder rijkdom dan wat in Korinthe was. Denk je niet dat Paulus, doordat die Filippenzen maar voortdurend hem wat ter ondersteuning stuurden, dat hij niet een warm plekje in zijn hart had? Heb ik een klein stukje van de concordante vertaling heb ik daar voor genomen. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij voor jullie, allen met vreugde, voor jullie allen met vreugde de bede uitsprekend vanwege jullie bijdrage, ik heb hem er onderstreept, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie, vanaf de eerste dag, gastvrij ontvangen in het huis van Lydia, tot nu toe. Bij het schrijven van de Filippenzenbrief. En hoeveel jaren zijn er niet omheen gegaan? En hij dankt God. Omdat die Filippenzen van harte gaven. Die deden geen verplichte vrijwillige bijdrage om het kerkgebouw in stand te houden of zo. Of een nieuw dak. Nee, die gaven hun bijdrage aan het evangelie. Dat geweldige woord dat hen vanaf dat moment dat ze daar aan de rivier stonden. In die gebedsplaats. In hun hart was gekomen en dat ze nooit meer losgelaten hadden. En ze waren zo ontzettend blij met dat evangelie. En ze waren zo ontzettend blij met de boodschappen van dat evangelie. Dat ze vanaf het begin tot aan het eind toe ze nu en dan geld stuurden. Omdat ze wisten dat hij dat misschien nodig zou hebben. Maar bovenal als een teken van hun liefde en van hun gezindheid voor het evangelie. En voor Paulus. Paulus droeg hen in zijn hart. Omdat zij hem in hun hart droegen. Ze hadden een enorme genegenheid voor Paulus. En ook al zat hij in de gevangenis. Hij was als het ware uit de roulatie. Wij zouden zeggen uit het zicht, uit het hart. Maar zij dachten daar niet zo over. Zij gaven van harte, ze dachten aan hem, ze baden voor hem. En daarom was ik zo blij dat Frans vanmorgen bad voor de collecte. Het is niet helemaal meer gebruikelijk en iedereen is daar vrij in als liturg, heb ik begrepen. En van mij moet niets, maar wanneer wij geven, is dat een moment waar ons hart bij betrokken is. En als er dan een gebed is en dat we onze gaven geven van harte met blijdschap, als dat in dat gebed mag klinken, en in ons eigen gebed als het zakje langskomt, of wanneer je de Giro-overschrijving doet. God heeft de blijde geven lief. Het gaat om je hart, het gaat niet om de buitenkant. God heeft veel meer geld dan Griekenland nodig heeft, dat zal ik je wel zeggen. Hij geeft het alleen niet aan de Grieken op dit moment. Nou ja, dan moeten wij het maar doen, moeten ze helpen. Het stevend af natuurlijk op één grote ramp, dat begrijp je wel. Tel uw euro's nog maar eens goed na. Misschien wordt het straks een gulden. Wie weet. Goed. Wat is nou de achtergrond van dit schrijven? En eigenlijk zijn dat 5 punten. 5 harte zaken. Vanaf vers 9 tot en met vers 11. En ik bid. En dit bid ik dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien. In erkenning. Punt 1. En in alle fijngevoeligheid, punt 2. Zodat jullie toetsen wat belangrijk is, wat van belang is, punt 3. Of dat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend naar binnenin de dag van Christus. Vervuld met de vrucht van gerechtigheid, punt 4. Die door Jezus Christus is tot heerlijkheid en lofprijs van God, punt 5. Overvloeien in erkenning. Nou, als ik dat ga onderverdelen, kom ik weer een stuk of 5-6 punten. Dus het wordt een behoorlijke opsomming. Nou, je hoeft het allemaal niet op te schrijven hoor. Wat is nou erkenning in erkenning? Mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid. Wat is nou in erkenning? Nou, dat is, zou je kunnen zeggen, dat is je bewustzijn, wie God is. Dat is je, vroeger hadden we daar het woordje bovenkennis van. Nou ja, goed, dat had ook zo zo'n aparte klanken, dus dat, het is erkenning. Maar misschien mag je nou dat woordje, erkenning, ook een beetje vertalen met naar waarde schatten. Zegt u dat wat? Dat je God naar waarde schat in erkenning. In de Efezebrief staat dat, hè? Dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, daar bidt Paulus voor, hun zou geven een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Verlicht de ogen van je hart. In het naar waarde schatten van hem. Want hij gaf het mooiste wat hij had. En dat is niet heel gewoon. Hij gaf zijn eigen zoon. Dat hebben we net gezongen. En we hebben daar mogen stilstaan met op Goede Vrijdag. En we hebben mogen stilstaan wat een geweldig vervolg dat kreeg met Pasen. Maar daar is iets gebeurd. In dat geven. En schatten wij dat naar waarde? Dat is de vraag. Hoe groot zijn onmetelijke liefde is voor ons die hij geroepen heeft. Zal ik eens een paar beloftes die God aan ons doet noemen. En dan mag u voor uzelf in uw hart overwegen of u dat naar waarde schat. Rechtvaardiging. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als vrijspraak. Hè? En dat is niet vrijspraak op grond van gebrek aan bewijs. Hoor. Bewijs ten over dat we niet rechtvaardig zijn. Maar wetend wat ons in Christus in genade geschonken is, dat is, heeft te maken met rechtvaardiging. Wat dacht u van vrijkoping? Schat u dat naar waarde? Vrijkoping? Weet u eigenlijk wel precies wat vrijkoping is? Weet u het verschil tussen verlossing en vrijkoping? Verlossing, dat is op een bepaald moment ergens uit de ellende gehaald worden. In Egypte zat Israël in de ellende en ze werden verlost. Ze kwamen aan de overkant van die zee en alle Egyptenaren die verdronken. Nou, ze waren ervan verlost. En er waren er maar een paar die het beloofde land binnenkom. Verlossing had geen vervolg, want ze waren in de woestijn, waren ze de weg kwijt, zal ik maar zeggen. En niet de weg die de kolom, die wolkolom en de vuurkolom wees, maar de weg in hun hart waren ze kwijt. Opstand en protesten. Dus dat is verlossing. Dat wil nog niet zeggen dat het allemaal goed komt dus. Maar vrijkoping, dat is verlossing. Plus, zal ik maar zeggen. Verlossing waar een toekomst aan vastgekoppeld is. De vrijkoping van ons lichaam, zegt Paulus. Waarvan wordt ons lichaam vrijgekocht? Van de dood. En het heeft te maken met onze heerlijkheid. Dat we toekomst hebben. Dat God ons een toekomst geeft. Ach. Is het zo dat we dat naar waarde schatten? Er wordt wel eens gezegd van ja, er wordt veel gesproken over onze toekomstverwachting. Want ja, er zijn nog zoveel fijne dingen om op aarde mee te maken. Ja, ik hoop het. En ik zou het echt fijn vinden als u hier op aarde gelukkig was. Maar vergeet alsjeblieft niet datgene wat alles overstijgend is. Want onze verwachting, dat is als het ware het anker voor onze ziel. Niet meer onderhevig aan die ellende en de gevolgen van de dood en van ziekte en van verdriet en van onmacht om daar iets aan te doen. Maar God is machtig. God is machtig. En dat, die vrijkoping die is ontstaan door zijn bloed. Het bloed van Christus. Wat hij heeft zijn ziel voor ons uitgegoten. Schatten we dat nou waarde? Hij bad op Golgotha aan Vader. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze wisten het ook niet. Ze hadden het niet naar waarde geschat. De vergeving van de krenking hebben we ontvangen. Wat weer zo'n belofte, wat houdt dat in? Dat God, ook al kwetsen we zijn hart, Ook al trappen we en vertrappen we zijn liefde, hij zal er ons niet minder om lief hebben. We hebben de vergeving gekregen van de krenking. En de krenking heeft te maken met liefde. Naar de rijkdom van zijn genade. Schat u het naar waarde? Goed, laten we maar naar fijngevoeligheid gaan. Want ik geloof dat ik op moet schieten. Nou, fijngevoeligheid. In alle fijngevoeligheid. De toepassing van de waarheid ten opzichte van elkaar. Is ons hart ten opzichte van elkaar. Zijn we bij elkaar betrokken van harte? Is er in plaats van wantrouwen vertrouwen in elkaar? Is er in plaats van het willen buigen van dingen naar datgene wat jij belangrijk vindt, in een overgave in wat God gaat geven? Geen eisen stellen, maar in dienstbetoon staan. In dienstbetoon van dat evangelie. En genieten van elkaars dienstbetoon. Dat zou het zijn als we dat van harte gingen doen. Dat heeft te maken met fijngevoeligheid. En toetsen wat belangrijk is. Wat van belang is. Ik heb u net een aantal gewoon beloften gegeven. En het kan best zijn dat u ze allemaal wist. En er nog een stelletje weet die ik vergeten ben. Want ik heb gewoon niet alles genoemd. Als u alle dingen weet van rechtvaardiging. Nou, dat is heel belangrijk hoor. Luther is daar heel zijn leven mee bezig geweest om dat te ontdekken. En als u weet van verzoening, nou, dat is nog een stapje hoger. En als u al die dingen weet, naar het woord, technisch gesproken, zal ik maar zeggen. Waar ben u dan mee bezig? Dan ben u bezig met de stijgers van het geloof. De stijgers. Dat zijn de leerstellingen die Paulus doorgeeft in de Romeinenbrief. En hoe rijk zijn ze, hoe rijk zijn ze. Oh, het is geweldig om het te mogen horen. Maar als we het alleen maar met die leerstellingen moeten doen, die de stijgers zijn waar ons geloof aan hangt, dan is het hart er niet zo bij betrokken. Misschien zijn die leerstellingen wel de stijgers waar de waarheid mee wordt opgebouwd. Dat de waarheden uit de schrift door ons gebruikt worden als kennis, en dan zijn het stijgers waar de geloofsleer door wordt gebouwd. Kijk, bij het maken van een gebouw, een huis of een hoog huis of zo, dan zie je daar mensen met stijgers en er hangen netten, dat er geen stenen uitvallen, lopen mannetjes op die stijgers rond en die zijn maar aan het bouwen. Als ze nou die stijgers weghalen, het huis valt om, dan gebeurde vroeger nog eens, vlak na de oorlog, toen zeiden ze eigenlijk van jongens, eerst behangen voordat het dak erop gaat, zo slecht werd er gebouwd. En als dan het huis in elkaar stort, dan mag je die stijgers niet weghalen. Dan moeten die stijgers, dat is het belangrijke werk. Als ons geloof omvalt, wanneer de stijgers weggehaald worden, wanneer de leerstellingen die wortel moeten schieten in ons hart, wanneer dat niet gebeurt en ons geloof valt dan om, omdat we ons krampachtig vasthouden aan de stijgers, aan de letter, in plaats van dat het een geestelijke diepgang heeft gekregen. Wat is dan van belang? Paulus zegt in ieder geval wat niet van belang is. Kunt u nalezen verderop in de brief. Verse 3, hoofdstuk 3, vers 7 tot 8. Alle voorrechten die hij had als fariseer, geboren, als Hebreeër uit Hebreeën, geboren uit de stam van Benjamin. Fariseer, hooggeëerd, publiek enzovoort. En hij zegt, ik heb het allemaal prijsgegeven. Als ik Christus maar mag winnen, is dat ook ons verlangen. Het is niet van belang om een goede positie te hebben en je hebt Christus niet. Zelfs als het een goede positie is in geloofskringen, in kerken of wat dan ook. En je hebt Christus niet, wat doe je er dan? Wat doe je met je dienstbetoon als je Christus niet hebt in je hart? Weet u wat ook iets is wat niet van belang is? Dat zegt de Colossenzen. Niet de dingen bedenken die op aarde zijn. Maar de dingen bedenken die boven zijn. Want waar is ons leven? Ons leven, ons echte leven, is verborgen met Christus in God. Daar is ons leven. Hij is ons leven. En wanneer hij verschijnt, zullen wij met hem beschijnen in Heerlijkheid. Nou ja, nog maar even niet over heerlijkheid praten. We zijn daar nog op aarde, hè? Wat beweegt ons? Wat zijn de motieven van ons handelen? Paulus werd omgevormd van een compleet onnut werktuig naar een nuttig werktuig. Een geweldig werktuig in zijn hand. Vrucht van gerechtigheid. Ja, het is zo, het evangelie is gratis. Dat weet u, hoeven we niet voor te betalen. Het is geen verplichting om ervoor te betalen. En dat is leerstellig, ook heel correct. Rechtvaardiging is volkomen gratis voor ons, want God heeft dat betaald. Op Golgotha. Maar gerechtigheid, rechtvaardiging die geen vrucht draagt, is als een plant waar geen bloemen aankomen. Als een boom waar geen vruchten aan groeien. Nou, een heel enkele keer, heb ik het weer over die bloemen, maar een heel enkele keer dan breng ik eens wat mee, thuis. En als dan die kopjes van die dingen dan, na een half uur zo gaan staan, dan denkt Sandra van, nou, het zal niet duur geweest zijn. Was nou niet echt iets van het hart. Nee, ik dacht misschien meer aan het harde geld dan aan... Nee, die dingen doe je niet. Als je een geranium koopt, vol in de knop. En dan staat er op het eind van de zomer vol in de knop en er komt nooit een bloem uit. Op een gegeven moment zet je dat ding een beetje op de achtergrond. Nou, dat is nou ook met ons leven. Wanneer er vanuit die rechtvaardiging, die gerechtigheid geen vrucht voortkomt. Dan raakt het levende. Dan raakt de fleur. Dan raakt het mooie daarvan een beetje op de achtergrond. Zet het niet op een, dan zetten we het gewoon op een onzichtbaar plaatsje. Kijk, gerechtigheid is een van die stijgers van ons geloof. Maar wanneer dat geen vrucht draagt, dan blijft het bij stijgeren, zal ik maar zeggen. De Filippenzen, die gaven vanuit een spontane reactie uit hun hart. Hun liefde van het evangelie bewoog ze. En hun liefde voor zijn boodschapper. Het gaat niet om grote werken. Er zit niemand hier te wachten dat er een broeder opstaat die allemaal grote werken doet. Weet u waar het om gaat? Om genadevolle daden naar elkaar toe in onze dienstbetoon. Elkaar genade bewijzen, elkaar in liefde bejegenen, met elkaar als vrienden optrekken. Vrienden, omdat we één gezamenlijke Heer heeft, die onze vriend is. Welke vriend is onze Jezus? Die voor ons aan het kruis is gegaan. Paulus zegt het ook, hè? Het is helemaal... Oh, er gaat iets helemaal fout. Het is niet zo dat ik de gaven zoek. Maar ik zoek naar de vrucht die toeneemt op jullie rekening. Ik heb alles in overvloed, zegt hij. En ik ben volledig voorzien nu ik van Epafroditus jullie bijdrage ontving. En die bijdrage, zegt hij, dat is een aangename geur, een welkom offer, welgevallig voor God. Ik ga het nog even over geld hebben. Ik heb net gezegd, als u geeft omdat u zich verplicht voelt, hou het lekker. Dat is mijn gedachte. En misschien dat ik de penningmeester niet blij maak hoor. Maar hou het lekker, want het is een gruwel voor God. En wilt u een gruwel voor God doen? Je kan beter niks geven dan een gruwel, als een gruwel geven. Wees er blij mee. En nogmaals, dat dankgebed uitspreken. God heeft de blijmoedige gegeven lief. Het gaat niet om de hoeveelheid. Geef mij 2 koperstukjes als je nog vinden kan. Dat was tijdens de gulden, hè? Hadden we nog een centje. Heel vroeger hadden we een half centje. Geef dat maar. Als het maar uit de rijkdom van je hart komt. En ik hoop dat het om ons hart gaat. En dat het niet om het harde geld gaat. Ik hoop dat we mogen leren van de Filippenzen. Dat de manier waarop zij voortdurend bijdroegen. En het was hun enige manier, omdat ze zo op afstand waren, om hun liefde aan Paulus te tonen. Wat een welriekende geur was voor Gods aangezicht. En ik hoop dat de manier waarop de Filippenzen gaven, geld dienstbetoon, dat dat ons voorbeeld is om ook te mogen doen in de liefde van Christus. Amen.